Daarna openen we opnieuw samen de Heilige Schrift. Wij doen dat deze morgen in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen daaruit hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 17.
Nadat nu al zijn woorden geëindigd had ten aanhoren des volks, ging hij heen te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hem. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden. En zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zou inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met één woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze, ga, en hij gaat. En tot de andere, kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat, en hij doet het. En Jezus dit horende verwonderde zich over hem. En zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden. Ik zeg u lieden, ik heb zo'n groot geloof zelf in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranken dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar de stad Kapernaum. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen die een ingeboren zoon zijnde moeder was. Ze was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar omziende werd met innerlijke ontferming over haar bewogen. En zeide tot haar, wee niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving in allen. En ze verheerlijkte God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land.
Gemeente des Heren, het is bijna 10 jaar geleden. Tijdens een prachtig voorjaar. Dat we samen met een groep mensen liepen in een parkachtige omgeving. Alles stond in bloei. De natuur toonde zich in schitterende kleuren. Van die prachtige bomen met dat frisse groen. Maar wat vooral opviel was die heldere roze kleur van al die bloemen in die bomen. Alles vol leven. Werkelijk een plaatje. En de vogels in die bomen die zongen het hoogste lied. En waar dat was op Beukenhof in Schiedam. Dat zegt u waarschijnlijk helemaal niets. Maar dat is een grote begraafplaats. We moesten daar samen met de kleine gemeente van Schiedam, waar ik toen pastoraal werker was, moesten we een broeder gaan begraven. 63 jaar oud. Plotseling kwam zijn heen gaan. Een klap voor zijn gezin. En zeker ook voor de kleine, kwetsbare kerk in Schiedam. Niet veel later is die gemeente ook opgeheven. En toen, tijdens die begrafenis, voelde dat zo dubbel. Zo tegenstrijdig. De hele natuur, dat was één lofzang op het leven. En daar stonden we dan bij een graf. Om een geliefde aan de schoot van de aarde toe te vertrouwen. Het was de eerste begrafenis die ik mocht leiden. En je zult begrijpen dat dat weer terugkwam toen ik het gedeelte aan het voorbereiden was waar vanochtend onze aandacht voor gevraagd wordt. De tekst voor de prediking vindt u in Lucas 7. En vooral het gedeelte wat we vinden in de versen 11 tot en met 17. En laten we als kernversen daaruit de versen 13 en 14 nog een keer lezen. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En zei hij tegen haar: huil niet. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei: jongeman, ik zeg u, sta op. We luisteren naar deze woorden onder het thema tussen leven en dood. Drie gedachten. We letten allereerst op de treurnis. In de tweede plaats op de troost. En in de derde plaats op het teken. Tussen leven en dood. De treurnis. En dan letten we vooral op die rouwstoet. En vooral op die moeder. Vervolgens de troost. En dan horen we het woord van de Heer Jezus. Huil niet, ween niet. En als derde teken. Het wonder wat daar plaatsvindt. Dat die jongen terugkeert tot het leven. Het is een buitengewoon treurig gebeuren. De Heer Jezus, hij is onderweg. Hij is vertrokken uit Capernaum. En nu onderweg. En komt dan in de stadspoort van Nain. Dat is in het zuidelijk deel van Galilea. Nain. Heel letterlijk betekent de naam van dat stadje mooi of liefelijk. En die naam die is goed gekozen. Want het ligt namelijk werkelijk in een hele mooie streek. Een prachtig gebied. Het zuidelijk deel van Galilea, dat is het Dal van Jisrael. Een wat glooiend gebied. Zo tussen de bergen die je daar ziet. Je ziet daar de Tabor en je ziet de Hermon met zijn witte top. En daartussen dat hele Dal van Jisrael. Dat is een prachtig dal en dat is buitengewoon vruchtbaar. Het is een van de meest vruchtbare plekken in Israël. Voldoende water, omdat door dat dal stroomt de rivier Kishon. En dat gunstige mediterrane klimaat, want het gebied strekt zich uit tot aan de Middellandse Zee, zorgt ervoor dat daar leven is in overvloed. Het gebied is prachtig. Het is heerlijk om daar doorheen te lopen. En de Heer Jezus met zijn discipelen en met die grote menigte, die loopt daar in die prachtige omgeving en ze lopen naar dat stadje Nain toe. Ja, en dan een tegenstelling. Die confrontatie die daar plaatsvindt. De Heer Jezus met zijn discipelen. Die grote menigte die hem volgt, die hem gehoord heeft, die zijn wonderen heeft gezien, die daar meer van willen weten. En die rouwstoet. Het ging in die tijd wel een beetje anders dan bij ons. Wij zijn gewoon, als we een dode uitdragen, begeleiden naar zijn of haar laatste rustplaats, dat we dat in stilte doen. Als je dan loopt over de begraafplaats, het enige wat je hoort, dat zijn de voetstappen. In stilte begraven we onze doden. Toen anders. Er werd juist heel veel geluid gemaakt. Er werd gehuild. Er werd gejammerd, luid gejammerd, door de familie. De buren die de baar droegen. De vrouwen, de bekenden uit de stad en de klaagvrouwen die daarvoor ingehuurd werden om met hoge, schrille kreten het verdriet en de rouw uit te roepen, uit te schreeuwen. En de volgorde van de stoet is ook wel een beetje anders dan wij gewoon zijn. Want voorop gaan de vrouwen. En middenin tussen die groep vrouwen loopt dan die moeder. En daarachter de baar, een plank. En daarop ligt de dode. Niet zoals zij dat gewoon zijn in een kist, maar gehuld in grafdoeken. Ingewikkeld in doeken. En je ziet nog het silhouet van de overledene. Een jonge man die daar ligt op die plank die daar gedragen wordt. En achter die baar velen. De stad is uitgelopen. Alle mensen die zijn gekomen om dat laatste respect, dat meeleven, de betrokkenheid te tonen om samen als stadsgemeenschap hun doden te gaan begraven. Een begrafenis. Niet zoals bij ons op ongeveer de vijfde dag. Maar een begrafenis in Israël vond plaats op de dag van het sterven. Dezelfde dag dat deze jongen gestorven is, op diezelfde dag wordt hij ook begraven. En probeert u eens in te denken wat een verdriet dat geeft. Misschien kost u dat helemaal niet zoveel moeite. Omdat u kort geleden, of misschien wat langer geleden, ook die gang moest maken. Wat een leed. Wat een verdriet. En dat voor, zeker voor die nabestaanden. Die hem het meest na is. En dat is toch in deze geschiedenis zijn moeder. Ja, die vrouw, die moeder, die is werkelijk te beklagen. Om als moeder je kind te moeten begraven. Dat is onnatuurlijk. Nee, niet ouders moeten hun kinderen begraven. Het is toch zo dat kinderen uiteindelijk hun ouders begraven. En dan een moeder. Een moeder die daar loopt, die die jongen onder haar hart heeft gedragen. En nu moet ze hem wegdragen. Ze moet die gang maken naar de begraafplaats. En dat is niet de eerste keer dat ze daar komt. Ze is daar al eerder geweest om haar man te begraven, want ze is een weduwe. En kent u dat verdriet? Dat verdriet van een weduwe, van een weduwnaar. Dat gaat nooit meer over. En zeker op zo'n dag als je dan geroepen wordt om je kind te begraven, dan gaat die wond, als die al enigszins geheeld is, die gaat weer helemaal open. En ze moet haar zoon begraven. Haar enige zoon. En het Grieks geeft ons aanleiding om het zo te lezen dat dat haar enigst kind is. Ze had maar één zoon. Ze had maar één kind. Nadat haar man was gestorven, had ze hem alleen moeten opvoeden. En nu? Kwam ze sterven heel plotseling? Was het als gevolg van een ziekte? We weten het niet. Maar haar zoon, een jongeling, een jonge man, iemand die de leeftijd van 20 jaar nog niet bereikt heeft. Na al die jaren, zo stel ik me voor dat ploeteren als weduwe om alleen een kind op te voeden. En nu hij net de leeftijd bereikt, dat ze het wat makkelijker krijgt. Dat hij aan het werk kan. Naar het werk is gegaan. Om het inkomen te verdienen. Om te voorzien in het levensonderhoud van hem en van zijn moeder. En nu is ze hem kwijt. Dan moet ze als weduwe helemaal alleen verder. Wij kennen allerlei regelingen en voorzieningen. Die waren er in die tijd niet. Ze was overgeleverd aan de armoede. Het enige wat ze nog kon doen is proberen wat bij elkaar te scharrelen. Misschien wat bedelen, maar ze was aan zichzelf overgeleverd. Geen man meer in huis. Weerloos. Overgeleverd ook aan anderen. Aan machthebbers. En ze konden niets tegen doen. Het verdriet is nog dieper. Om denken in die dagen in het Jodendom over het leven na de dood. Daar waren wel gedachten over. Maar de zekerheid van de zaligheid. Het was zelfs de vraag of een rabbijn die zich stipt had gehouden, of dat uiteindelijk wel goed zou komen. Hoe zou het dan moeten met zo'n jonge man? Zo'n jongen die zou gaan sterven. Hoop voor de zaligheid. Hoop voor een eeuwig leven bij God. Het was een vraagteken. En dan nu zonder kinderen verder moeten. Kinderloos, beroofd van haar enige kind, een groot verdriet. Dat betekent dat de lijn van de familie, zeker nu haar man is weggevallen, dat die lijn stopt. Dat er die lijn niet voortgezet wordt in Israël, dat die familie vergeten wordt. En ook nog dit. En dat weet ze heel goed, deze moeder. Ze moet nu verder. Geen zoon, geen kinderen meer. En dat werd gezien in die tijd als een oordeel van God. Probeert u het eens in te denken, dat verdriet van die moeder. Zo diep, zo wijd als de zee. Begrijpelijk toch dat ze huilt. Begrijpelijk toch dat ze weten dat de tranen over haar wangen lopen vanwege dat ontstellende grote verdriet wat haar is overkomen. Maar gemeente, daarmee is niet alles gezegd. Korter of langer geleden geldt het toch van de meeste van ons, van u, van jou en van mij, dat u ook die gang heeft gemaakt naar de begraafplaats. En als je dan over de begraafplaats loopt, De drie begraafplaatsen die ons dorp rijk is. Wat zie je daar? Daar liggen de doden. En we vinden daar alle leeftijden. En deze geschiedenis zet er een streep onder. Zo'n oud woord wat zo waar is dat oude mensen moeten sterven, maar dat jonge mensen kunnen sterven. En als we dan zo'n sterfgeval van dichtbij meemaken. Als er dan zo'n sterven komt die werkelijk indruk maakt. Het gebeurt toch? Dat het hele dorp stilvalt. Dat het gesprek onder elkaar nergens anders over gaat. Over die grote slag, die klap die is gekomen. Wat is dan onze reactie? Dan geven we uiting aan ons verdriet. Dan geven we uiting aan onze ontzetting. We tonen ons medeleven aan de nabestaanden. En het is zo ingrijpend en het houdt ons bezig. Ja, en dan? Dat duurt een week. Soms twee weken. In enkel geval hoor je het een maand later nog. En dan? Ja, dan zeggen we tegen elkaar, het is nog waar ook, maar het is uiteindelijk een akelig woord waarmee we onszelf eigenlijk voor de gek houden. Het leven gaat wel door. En het leven vraagt weer onze aandacht en het is helemaal waar. Maar tot nu toe was het een ander die wegviel. Zelf als het iemand was die ons het meest na was, het was altijd nog een ander. Maar hoe leven wij? Gemeente, misschien ben ik de enige, maar het zou kunnen dat u of jij zich daarin herkent. Leven wij niet heel vaak alsof we het eeuwige leven hier hebben? Alsof er aan ons leven nooit een einde zal komen. Rekenen we ermee wat Mozes zegt? Die psalm die telkens dan gelezen wordt, als er weer iemand uitgedragen moet worden, dat er mensen jaren 70 zijn. En als we sterk zijn, 80. En zien we het niet? Oh ja, een enkeling wordt ouder, maar dat is echt een enkeling. Maar als we dit nu serieus nemen, 70, 80, dat ongeveer de bandbreedte is waar de meesten uiteindelijk het leven zullen moeten loslaten. Wat betekent dat? Dat betekent dat over 25 jaar, voor de meesten van ons die 50 jaar en ouder zijn, dat we er niet meer zijn. Dat betekent over 50 jaar dat zij die nu staan in de kracht van hun leven, zo rond hun 25 jaar oud, dat die er niet meer zijn. Dat over 75 jaar, allen die nu hier in de kerkzaal zitten, zijn overleden. En misschien dat een enkeling, misschien een kind dat nu op de crèche verzorgd wordt, dat die de leeftijd van 100 jaar bereikt, maar over 100 jaar. Dan geldt het van ons allemaal dat we gegaan zijn naar onze laatste rustplaats. Dat we het leven hebben moeten loslaten. En dat de dood dan ingetreden is. Rekenen we daarmee? Dat als Christus niet is teruggekomen, dat die dag komt. Wanneer, dat weten we niet. En waar ons graf precies zal zijn, ook dat weten we niet. Maar de dag van ons sterven, de dag van onze begrafenis zal komen. En dan is nog niet alles gezegd. Want waarom is de dood in de wereld gekomen? Waarom zegt het graf nog steeds, het is niet genoeg? Waarom komt er een einde aan ons leven? Is dat dan gewoon de gang van het leven? Een soort cyclus van opgaan, blinken en weer verzinken? Dat hoort er nu eenmaal zo bij. Gemeente, wij zijn niet geschapen voor de dood. Broeders en zusters, wij zijn geschapen voor het leven. Maar de dood is in de wereld gekomen als een oordeel van God op onze zonde. Een gevolg van de zonde. Het is het loon op de zonde. De dood is de uitbetaling van het loon wat er is op onze zonde. Omdat we gekozen hebben tegen God. En omdat we van onszelf daarin volharden om zonder God te leven. Daarom is er de dood in deze wereld. De lichamelijke dood. En als het door Gods genade niet anders wordt in ons leven, de eeuwige dood. Het aangrijpende, het beeld wat naar ons toe komt van die jonge man die daar ligt op die baar. Als we door Gods zijn niet zijn veranderd, dan geldt het ook van ons dat we geestelijk dood zijn. Het graf. Kunt u daaraan wennen? Dat akelige, dat koude, dat huiveringwekkende graf. Eigen schuld. En als we zonder genade het leven moeten loslaten. Die eeuwige dood. Daar waar de worm niet sterft. Waar het vuur niet wordt uitgeblust. En dat is eigen schuld. Nee, duw dat nou niet weg. Maar laat dat nu eens echt binnenkomen. Dat nu eens echt tot ons doordringt. Ik zeg het nog een keer. De dood. Eigen schuld. Het graf. Eigen schuld. En zonder genade. Die eeuwige ondergang. Het is verdiend. Het is eigen schuld. Is treurnis niet dan niet eigenlijk een te licht woord? Maar onze tekst spreekt ook van troost. Die rouwstoet die gaat naar een begraafplaats. Of dat nu een rotsgraf is of een zandgraf wat gegraven is, maar dat is het laatste. Die moeder, stel dat de jongen ziek is geweest, heeft met alle liefde en alle zorg heeft ze voor de jongen gezorgd. Is hem een ongeluk overkomen? Ze heeft hem stervend nog in de armen genomen. Ja, misschien is hij thuisgebracht. Reeds overleden. Maar toch heeft ze hem omarmd. Ze heeft hem de laatste zorg gegeven. Samen met de buurvrouwen, samen met haar vriendinnen. Gezalfd. Die specerijen gebruikt. In grafdoeken gewikkeld. En dan, zo stel ik me dat voor. Dat kunt u toch begrijpen. Nog één keer haar jongen, haar zoon omhelst. Die laatste kus op het voorhoofd. Maar dan? Hij moet dezelfde dag nog begraven worden. Hij wordt op die baar, op die brancard gelegd om uitgedragen te worden. En oh, wat is er veel meeleven. Er gaat een grote menigte met haar mee. En ze helpen er. Ze ondersteunen er, letterlijk. Er is zoveel liefde en betrokkenheid. En dat zal na de begrafenis ook zo zijn. Als ze daar in haar huisje zit te treuren, dan zal er heus wel een buurvrouw komen die een potje voor haar gekookt heeft. Of een ander die nader omziet, maar echt troost. Dat kan niemand. Mensenwoorden, onze woorden die we spreken. Ik weet niet hoe u dat hebt als u bent bij een rouwende familie of in een sterfhuis komt. Wat moet je eigenlijk zeggen? Soms kun je beter ook maar niks zeggen. Want wat zeggen onze woorden? En dan kun je heel veel zeggen en uiteindelijk nog niets zeggen. Ook daar in deze omstandigheden bij deze moeder. Er is vast veel gezegd. Er is veel voor haar gedaan. Maar haar zoon krijgt ze niet terug. Maar daar komt Jezus. Die ontmoeting bij die stadspoort. De confrontatie tussen de macht, het huiveringwekkende van de dood en de vorst van het leven. En precies op het juiste moment ontmoeten ze elkaar bij de stadspoort. Als hij een kwartier eerder was gekomen, was hij de stoep misgelopen. Als hij een kwartier later was gekomen, waren ze op de begraafplaats aangekomen. Ze treffen elkaar net. Het lijkt wel toeval. Het is het niet. Het is geen toeval. Dit is Gods voorzienigheid. Dit is de wil van de Vader. Die wil dat het evangelie verkondigd wordt, zichtbaar wordt gemaakt. Dat het duidelijk is dat Jezus uit Nazareth, dat hij de vorst van het leven is. Dat uiteindelijk zelfs de macht, de majesteit van de dood voor hem zal moeten wijken. En daarom de Heer Jezus doet niet wat de gewoonte van hem vraagt. De gewoonte in die tijd was, als je stuitte op een begrafenisstoet, Dan toonde je respect. Niet door aan de kant te gaan staan, maar dan sloot je achteraan bij de stoet aan. En dan deed je mee met al die begrafenisrituelen, de plichten die daar vervuld werden door de familie. Uit respect, als je daarop stuitte, sloot je daarbij aan om mee te gaan, om zo je medeleven te betonen. De Heer Jezus doet dat niet. Hij doet iets anders. En wat de reden is? De reden is, en we vinden dat in onze tekstwoorden, dat hij innerlijk met ontferming bewogen is. Zijn bewogenheid. Dat is meer dan medelijden. Dat is veel meer dan meeleven, dan betrokkenheid. Deze woorden wijzen erop dat hij een warm hart heeft. Dat hij barmhartig is. Het is niet zomaar een emotie. Niet dat hij daar die weduwe ziet en dat hij emotioneel volschiet. Dat hij zo ineens geraakt is door het verdriet of door de droevige omstandigheid. Dat het nogal wat is om een weduwe, dat hij haar enige zoon, haar enig kind moet gaan begraven. Dat is het niet. Maar die innerlijke ontferming, zijn bewogenheid, dat is nu precies de reden van zijn komst. De reden van zijn komst in Nain, meer nog de reden van zijn komst in deze wereld. Zijn innerlijke ontferming, zijn bewogenheid, dat is zijn liefde, dat is zijn eeuwige liefde. Dat is zijn gedrevenheid, zijn roeping. Hij die zich gedrongen weet om het verlorene op te zoeken, om dat zalig te maken. En daarom ook dit moment. Nogmaals, geen toeval, maar in Gods voorzienigheid moest dit plaatsvinden. Hij ziet deze moeder, deze weduwe, in haar nood. En hij ontfermt zich over haar. Hij gaat haar echt troosten. En daarom spreekt hij haar aan. Huil niet. Ween niet. Ja, dat klinkt vreemd, nietwaar? Is dat dan de opdracht dat ze niet mag huilen? Dat ze geen uiting mag geven van dat grote verdriet wat in haar hart brandt, in haar hart schreeuwt? Mag ze daar dan geen stem, geen tranen aan geven? En klopt dat dan eigenlijk wel? Want hoe doet de zaligmaker dat zelf? Als hij weer geconfronteerd wordt met de macht en de majesteit van de dood, als zijn vriend Lazarus al begraven is, dan staat hij bij het graf en hij schokt en hij huilt. Het uiten van verdriet, het huilen, de tranen die er komen, het uiten daarvan mag. We hebben niet voor niets toch onze traanbuizen gekregen, die zijn geschapen. En die mogen we dan ook gebruiken in zo'n verdrietige omstandigheid. Maar waarom dan zo direct? Waarom zo confronterend? Waarom zo, mag ik het zo zeggen, zo hard? Ween niet, huil niet. En gemeente, het staat er ook niet. De vertalingen die wij gebruiken, die zijn eigenlijk te scherp. Eigenlijk te direct. Wat er wel staat, dat kunnen we beter omschrijven. Wat er staat is dit: je hoeft vanaf nu niet meer te huilen. En je merkt dat bij de Statenvertaling in de kanttekening wordt daar al op gewezen. Daar staat: hij gaat de oorzaak van haar wenen, van haar huilen, gaat hij wegnemen. En de woorden die hij spreekt, dat zijn werkelijk troostende woorden, want hij kan het, hij mag het spreken. Het is een woord van belofte. Hij zal herstel geven, hij zal teruggeven aan die vrouw wat ze kwijt is geraakt. Zo spreekt hij, zo troost hij, en dat kan alleen hij. Want geen mens kan zo troosten, geen mens kan zo spreken, maar juist daarvoor is hij gekomen. Zijn diepste drijfveer hierachter is dat hij met innerlijke ontferming bewogen is. Dat was toen zo. Maar gemeente, dat is nu ook zo. Als vandaag het woord van God opengaat. In droevige omstandigheden. In een sterfhuis. Onze woorden zijn vaak zo waardeloos. Maar het woord van God, wat levend, wat krachtig is, dat werkelijk troost, dat optilt, omdat daaruit blijkt en oplicht zijn grote, zijn eeuwige liefde, zijn ontfermen. Dat woord wat werkelijk troost. Dat woord komt vanmorgen ook tot ons. In het midden van de gemeente. Dat woord wat klinkt. Woorden waarmee we elkaar bemoedigen, juist in droevige omstandigheden, toch? Dat de dood uiteindelijk niet het laatste is. En we kunnen en we mogen dat zeggen, omdat de dood verslagen is. De dood die door Christus dood verslonden is. De dood is niet het laatste. Maar het leven is gegeven door de vorst van het leven. En het eeuwige leven dat komt. De dood niet als laatste, maar als een doorgang naar het eeuwige leven. Daarom, dat woord van Christus is werkelijk een troostend woord. We gaan naar het laatste, het teken. Dat staat je na en die stoet die is onderweg naar die begrafenis. Alles is in gereedheid gebracht. Het afscheid, wat stap voor stap definitief zal gaan worden. En het is hartverscheurend, maar het moet. Want de doden, ze kunnen bij de levenden niet blijven. En daarom, ze moeten wel naar de begraafplaats buiten dat stadje. En de gewoonte en de gebruiken rond een begrafenis, dat zien we bij ons toch ook, dat was toen ook. Dat is het laatste wat je kunt doen. En dan wil je maar één ding. Dan wil je het goed doen. Dan wil je het zorgvuldig doen. Dan wil je op die manier nog op de laatste manier je respect tonen aan een geliefde die je zult moeten gaan begraven. Dat breek je niet af. Dat gaat dan stap voor stap door. Totdat uiteindelijk de begrafenis afgerond is. Dat een geliefde neergelegd is op die laatste rustplaats. En wat doet Jezus? Nee, hij sluit zich dus niet aan wat de gewoonte is, wat het voorschrift eigenlijk is, wat het gebruik is bij die rouwstoet. Maar hij onderbreekt hem. Ongehoord. Onderbreekt hem door de moeder aan te spreken. Erachter die moeder, en ze zal zich omgekeerd hebben, die dragers met die baar. En ze maakt duidelijk dat ze moeten stoppen. Hoe, dat is niet duidelijk, maar die dragers, ze stoppen. En dan komt hij met een opdracht. Niet tot de mensen, maar tot die doden. Hij zegt het tegen die dode jongen. Ik zeg het tegen je, sta op. Spreek het tot een overledene. Dat heeft toch geen enkele zin? Wie de majesteit van de dood heeft gezien, die weet het. Er is direct afstand. Een dode, die ziet niet meer. Die merkt niets meer op. En die hoort dus ook niet meer. Normaal gesproken heeft het geen enkele zin om te spreken tegen een dode. En daarom doen we dat ook niet. Er is geen enkel contact meer mogelijk. Maar het woord van Jezus is anders. Het is niet zomaar een woord zoals wij dat spreken. Maar het is het woord wat klinkt uit de mond van de Zoon van God. Het is het spreken van God zelf. Het is een machtswoord. Datzelfde woord wat klonk in het uur van de schepping. Toen het totaal duister was. En dat woord klonk van de drie enige God. Daar zij licht en er was licht. Wat hier gebeurt is wat we lezen in de schrift. Doden zullen horen de stem van de levende God. En het gebeurt. Nee, er is geen tijd om daarover te lachen of commentaar te leveren. Want direct nadat dat woord geklonken heeft, gaat die jongen zitten. Direct naar het machtswoord van de zaligmaker gaat die jongen spreken. En wat nog nooit gebeurd is, dat gaat hier gebeuren. Daarmee is deze begrafenis uniek. Voor alle begrafenissen die wereldwijd plaatsvinden. Een begrafenis die niet alleen wordt onderbroken, maar die wordt afgebroken. Die baar die gedragen wordt door die buren, die is niet meer nodig. Dat klagen en dat huilen, dat stopt en slaat om in feestvreugde, in blijdschap, in dankbaarheid. Het graf blijft leeg. En de lege plaats in huis is ze vervuld. Want Jezus geeft die jongen weer terug aan zijn moeder. Wie er hier spreekt? Wie spreekt hier eigenlijk? Ja, zegt u, dat is de Heer Jezus. Kijk eens heel goed naar vers 13. Daar wordt met nadruk een titel gebruikt. Het is de Heere die spreekt, de Kurios. Het is God zelf die spreekt. Hierin zien we openbaring en verkondiging van zijn almacht. Hij is in staat niet alleen om een zieke beter te maken, maar zelfs de majesteit van de dood, die moet voor hem door de knieën. Hij die hulp biedt, uitkomst biedt als er om gevraagd wordt, maar hier ongevraagd, want er is helemaal niet om gevraagd. Maar deze dode jongen keert terug naar het leven. Hij neemt de dood weg. Maar er gebeurt nog meer. Hij neemt ook de oorzaak van de dood weg. En daar wijst deze geschiedenis al naar. En daarmee is deze geschiedenis al onderdeel van de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus Christus. Kijk eens naar vers 14. Wat doet hij? Hij raakt de baar aan. Dat was helemaal niet nodig, want ze stonden al stil. Het was niet nodig, want op het woord van de zaligmaker wordt die jongen leefd. Hij raakt toch de baard aan. Is dat zomaar terloops? Doet hij dat per ongeluk? Nee, dat doet hij heel bewust. Want de zaligmaker kende het woord van God. Die kende ook de wet van Mozes. Hij wist het. Het aanraken van een dode. Maar ook het aanraken van alles waarop een dode ligt of heeft gelegen, maakt iemand onrein. Wat de Heer Jezus hier heel bewust doet, hij laat zich heel bewust verontreinigen door contact te maken met waarop de dode heeft gelegen. Dat doet hij niet één keer. We zien dat hij dat telkens weer doet. Zieken raakt hij aan, melaatsen legt hij de handen op. Doden raakt hij aan. En zo belast hij zichzelf met de onreinheid van mensen. Dat draagt hij met zich mee. Dat zal hij uiteindelijk ook uitdragen naar het moment als hij gaat offeren op Golgotha. Waar hij alle onreinheid, alle zonde, alle ongerechtigheid meegenomen heeft. Niet van zichzelf, want die heeft hij niet. Maar de zonde, de ongerechtigheid, de onreinheid van zondaren. Want hij is de zaligmaker. Hij die doden levend maakt. Hij is het ook die de oorzaak van onze zonde, van onze onreinheid wegneemt en wegdraagt. De reden dat hij doet, dat doet. Dat is omdat hij nederbuigend goed is. Dat is, zoals we dat in deze geschiedenis lezen, omdat hij met innerlijke ontferming bewogen is over een wereld verloren in schuld. En wat is nu onze reactie? Vanochtend staan we namelijk niet op afstand. In de prediking zijn we niet zomaar toeschouwers, maar zijn we deelnemers. Het is ons voor de ogen uitgetekend, uitgeschilderd, deze geschiedenis. Jezus Christus is Heere zelfs over de dood. Iets ligt daarin op van zijn zondaarsliefde, zijn bewogenheid. Wat is onze reactie? Kijk, de reactie van moeder en zoon, die kennen we niet. Daar zwijgt de schrift over. De reactie van de menigte van toen, die kennen we wel. Er waren heel veel mensen. In vers 11 lezen we dat. Mensen die achter hem aangingen, die hem wilden horen, die wilden zien wat hij deed. En nu had hij zelfs een dode opgewekt. Ze zijn er vol van. Zoiets heeft nog nooit eerder plaatsgevonden. En ze erkennen zelfs dat het Gods werk is. Ze verheerlijken God. God die heeft omgezien naar zijn volk, die zijn volk heeft bezocht. En er is weer een groot profeet opgestaan in Israël. Nou, u begrijpt, voorlopig is de Heer Jezus is het gesprek van de dag. Dat blijkt ook wel uit vers 17. Niet alleen in Nain en Galilea, zelfs in het zuidelijke Judea. Daar wordt over hem gesproken. Wat zeg je het gesprek van de dag? Ik denk het gesprek van de maand. Prachtig, toch? Alleen de menigte mist wel de kern. Ze gaan voorbij aan de boodschap. Kijk, wat ze zeggen is allemaal waar, maar het belangrijkste zeggen ze niet. Een groot profeet is opgestaan in Israël. Ze hebben ongetwijfeld gedacht aan Elia en Elisa. In hun diensttijd, bij hun arbeid is het ook gebeurd dat een jongen van dood weer levend werd. Maar wat is het verschil? Wanneer werd die jongen die dood bleef? Waardoor werd hij levend? Pas nadat Elisa en Elia, elk op hun beurt, en de omstandigheden zijn wat verschillend, maar één ding is de overeenkomst. Nadat ze indringend hadden gebeden tot de God van het leven. Die grote profeten uit het Oude Testament, Elia en Elisa. Ze hadden van zichzelf helemaal niet de kracht om een dode terug te roepen naar het leven. Dat kan God alleen. En hoe anders is dat wat Jezus doet? Hij spreekt, hij gebiedt, hij heeft de dood zelf in de macht. God die omgezien heeft naar zijn volk, het zal waar zijn. Maar de belijdenis die had moeten klinken is: God met ons, Immanuel. Het komt niet tot aanbidding. Het komt ook niet tot een neerwerpen voor hem en het brengen van de nood van hun leven. De oorzaak van alles wat er is, hun onreinheid, hun ongerechtigheid. Nog een keer, wat is onze reactie? Nu we het woord hebben gehoord. Wat is onze reactie op de verkondiging van het woord, van de roepstemmen die telkens klinken? Is het emotie? Dat het ons raakt. Dat je momenten hebt dat je zegt, ik voel me wel aangesproken. Dat het wel eens het gesprek van de dag is. Ja, maar hoe zit het er dan daarna? Kijk, emoties die komen, maar die gaan weer over. Is er iets veranderd? Hoe gaan we dan verder? Kijk, als het meer is dan emotie, dan gaat het niet over, dan blijft het. Dan komt het tot het knielen voor hem. Dan kun je niet anders, dan wil je niet anders, door de nood gedreven om hem alles bekend te maken. Ook te belijden, heel eerlijk, dat je dood ligt in zonde en misdaad. Dan komt het tot het roepen tot Jezus Christus, de Kyrios, de koning van de kerk. Maak mij levend door uw woord. Nog een keer, van ons allemaal geldt dat de dag komt dat we gaan sterven. Van ons allemaal geldt dat de dag komt dat ook wij begraven zullen worden. En dan is het waar, helemaal waar, dat woord waarmee we dan elkaar troosten, juist bij zo'n intens droevige gebeurtenis. Gelukkig is de dood niet het laatste. Een troostwoord. Maar er zit een keerzijde aan. Want de dag komt, gemeente, dat Christus terugkomt. En dan zal het waar zijn dat alle doden zullen horen de stem van de levende God. Dan zullen we het horen. Ik zeg u, sta op. We zullen het allemaal horen. En hoe zal het dan met u, met jou en met mij zijn? Dit woord vanuit Lucas 7 komt niet tot ons om ons bang te maken. Maar is een indringende oproep bedoeld om ons wakker te schudden. Hier in de verkondiging komt Jezus Christus tot ons. En toont ons en laat het horen dat Hij Here is. En dat Hij het nog steeds is. Hij die de zaligmaker is, die innerlijk met ontferming bewogen is. Hij die ons zijn wil, zijn diepste verlangen bekend maakt. Jouw behoud. Uw redding. En daarom laten we niet tevreden zijn met wat emotie. Of een paar handen vol met godsdienst. Je hebt er uiteindelijk niets aan. Maar zoek toch Hem. Kniel neer voor Hem. Met de nood van je leven. Erken Hem als Heere over je leven. En dat is niet te vergeefs. Ik noemde het al. Want doden zullen horen de stem van de levende God. Hij kan het. Maar ook dit. Wie tot hem komt, zal hij beslist niet uitwerpen. Hij wil het ook. En daarom klinkt vanochtend de roepstem van de koning van de kerk. Tot jou. Tot u. En tot mij. Verhard je niet. Maar laat je leiden door hem. Amen.